Goedemorgen allemaal. We beginnen eerst met een lied, 381. Namens de kerkraad en heet ik u allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgegaan wordt door de heer Hekel Kuipers uit Rotterdam en Anja Wolterink bespeelt het orgel en Falk doet de lezing. Na afloop van de dienst drinken we koffie achter in de kerk. De collecte vandaag: Meursje chips voor de eerste rondgang, dat gaat over de ziekenhuisschepen die in Afrika varen, met medische apparatuur aan boord. De tweede rondgang is voor de kerk en bij de uitgang voor onderhoud van het kerkhof. En dan komen we bij het volgende mededeling. Donderdag 20 maart is er een werkochtend bij de begraafplaats in Oud-Drimmelen. En we beginnen om 9 uur. En voor koffie wordt gezorgd. Dat regelen we weer bij Ria. Volgende week zondag is er dienst in Maarden. Griselda zal dan voorgaan. En na die kerkdienst wordt er in de Molshoek gemeenteberaad gehouden. Onderwerpen die ter sprake zullen komen zullen onder meer zijn: hoe krijgen we beide kerkraden compleet en hoe moet het met afscheid en bevestiging nieuwe? De ontwikkeling van de fusie tussen de drie kerken, het afscheid van Griselda, en het zoeken naar een nieuw kerkelijk werken voor de drie gemeenten. Dat waren de mededelingen. We beginnen met het lied 793 uit het liedboek. En dit zingen we zo mogelijk staande. Namens de kerkraad wens ik allen een goede dienst toe. En Heko, jou wens ik God zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We zullen samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel, Heer, dat wij vanmorgen tot u mogen komen. Dat wij mogen bidden om kracht. Heer, dat u onze ziel wil vullen met vrede. Te midden in de wereld waar zoveel onvrede, zoveel onrust is. Heer, dat wij uw rust mogen ervaren. Uw kracht. Heer, als er verdriet is, Heer, dat u wilt troosten. Want u weet hoe we zijn opgekomen. U doorgrondt ons hart. Heer, u kent onze weg door en door. U kent ons zitten en ons opstaan. Heer, u weet alles. En wij danken u, Heer Jezus, dat wij zo deze samenkomst in uw hand mogen leggen. En uw zegen erover mogen bidden. In Jezus' naam. Amen. We zingen lied 409. Ik zie een poort wijd openstaan. Staat open op voor mij.
aan u en mij komt Jezus. De nade voelt zo rein en vrij. Start open op voor mij, voor mij, voor mij. Start open op voor mij. Open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u heen. Neem op uw kruis, aanvaard de kroon, bied aan zijn kinderen. Na de God zo rijk en vrij, staat open ook voor mij, voor mij, voor mij.
Zullen samen bidden voor de zieken en voor de nood die er is in deze wereld. Vader, u kent ons, Heer. U weet wat er is. Heer, het lijden van broeders en zusters hier in de kerk, maar ook in alle andere gemeentes, Heer, waar we toch met elkaar verbonden zijn door de naam van Jezus. Heer, wij willen samen bidden voor degenen die ziek zijn. Heer, ook de broeder die momenteel ziek is, de oudere broeder. Heer, die al op hoge leeftijd is en Heer, toch ernstig ziek is. Wij willen samen bidden om genade. Dat u hem draagt. Heer, u kent het begin van ons leven, maar u kent ook het einde van ons leven. Alle dagen zijn geborgen in uw machtige hand. En ik dank u wel, Vader, dat wij in u mogen rusten. En Heer, dat wij ook zo voor de wereld mogen bidden, Heer, die in nood is. Maar ook als we dichterbij trekken. Heer, gewoon in Drimmelen, Maden, Rotterdam. Gewoon heel dicht bij ons in de straat. Heer, de nood achter de voordeur, wat we vaak niet weten. Heer, kindermishandeling, zoveel verdriet, echtscheidingen. Vechtscheidingen. Heren, u weet het allemaal. U kent het. En Heer, uw hart bloedt om de zonde die er is in de wereld. En toch willen wij bidden voor ons land, voor Nederland, voor de regering, voor de overheid. Geef ze wijsheid, ook in deze moeilijke dagen van oorlog. Heer, waar men weer vreest voor oorlog, vreest voor geweld. Vader, dat wij mogen bidden voor de overheid, dat u rust, kalmte geeft. Maar bovenal, Heer, uw wijsheid, uw inzicht. Zo bidden wij dit in Jezus' naam. Amen. Ik wil de gelegenheid geven aan de lector om te lezen. Een heel kort gedeelte dit keer.
Ik lees je voor uit 1 Kronieken 4. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem in pijn gebaard. Jabes bad tot de God van Israël, zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. God gaf hem wat hij gevraagd had.
Ja, dank u wel. We gaan verder zingen, lied 247 uit de Evangelische Liedbundel. In Gods overwinning. Couplet 1, 2 en 4. In Gods overwinning trekken wij ter strijd. Armen in zijn leger, hem ten dienst gewijd. Tot de prediking van het woord. Jabes, we hebben gelezen over Jabes. Er staan maar een paar versen over deze Jabes en voor de rest lees je ook helemaal niets meer over deze man. Maar wat hij bidt is krachtig. En toen ik het zo las, toen dacht ik bij mezelf, ja, je hebt van die momenten dat je eigenlijk het allemaal niet meer zo ziet zitten. Dat je bij jezelf denkt, weet je, ik geef de pijp maar aan Maarten, bekijk het allemaal maar. naar een ver onbewoond eiland onder de palmbomen. Nou, dat lijkt me best wel een aanlokkelijk idee eigenlijk. En dan lees je toch weer je Bijbel en dan lees je zo weer die verse van een Jabes. Zo vrijmoedig als hij dit durft uit te spreken in zijn gebed naar God toe. Wie was deze Jabes eigenlijk? Want wat je eigenlijk leest is een hele rits aan namen, aan nakomelingen van Juda. Allemaal namen, het is heel saai om het allemaal door te lezen, maar dan plots wordt die lijst eigenlijk onderbroken en wordt het gebed van Jabes genoemd. Een wereld eigenlijk heel bekend gebed. Wie was deze Jabes? Nou, Jabes, dat betekent die smart veroorzaakt. Dat is nou niet bepaald een naam die je zou willen dragen. En daarmee lijkt eigenlijk ook het leven van Jabes onder een slecht gesternte te staan. Zeer waarschijnlijk was deze Jabes een afstammeling van de Kenieten. De Kenieten waren een rondtrekkende stam en zij waren bedreven in metaal bewerken. Je kan zeggen, ze waren smeden. Vroeger had je nog die echte smeden, die hoefsmeden. Dat zie je bijna niet meer, maar deze stam was daar heel erg bekend om. Ze waren verwant aan de Midianieten en de Kaanieten. Ze dreven handel in de regio Araba. En Araba, dat is een woestijnvallei die zich uitstrekte van meer van Galilea in Israël, helemaal tot aan de golf van Aqaba. Later zien we dat zij ingelijfd werden in de stam Juda. En ze behoorden dus niet officieel tot de stam Juda. En daarom, Jabes die voelde zich eigenlijk meer een keniet dan een afstammeling van Juda. Hij voelde zich een beetje een vreemde eend in de bijt. En daarom, omdat hij zich een beetje een vreemde eend in de bijt voelde, nam hij zijn toevlucht tot de God van Israël door middel van dit gebed. Nu is het niet zo heel vreemd dat hij zich een vreemde eend in de bijt voelde, want ook Rahab, ze zeggen wel eens Rahab de hoer, vele bijbeldeskundigen zijn daarover verdeeld, hè, of zij echt een prostituee is, dat ze kan ook een herbergierster geweest zijn. Ze hoeft niet per se een prostituee geweest zijn. Dus men noemt dat vaak in één woord Rahab de hoer, maar dat laatste moeten we tussen aanhalingstekens plaatsen. Maar ook Rut, hè, denk aan het boek Rut. Rut werd ook uiteindelijk ingelijfd als niet zijnde een Joodse in het volk Israël. Dus eigenlijk drie verschillende mensen die geen echt sec-Joodse achtergrond hadden, die worden ingelijfd bij het Joodse volk. Dus eigenlijk onder Gods hoede gesteld. En Jabes, hij maakte dat kenbaar om door wel op een hele prikkelende wijze te bidden. Hij bad een gebed wat op het eerste gezicht heel erg hebzuchtig, ikgericht was. En toch was deze Jabes een bijzonder man. De Bijbel zegt van hem, Jabes was van groter aanzien dan zijn broers. Dus hij was toch wel een bijzonder man. Jabes, hij verlangde erna om de belofte van God te vervullen in zijn leven. En daarom was hij anders dan zijn broers. En zo komen wij verschillende verhalen tegen van mannen die anders zijn dan hun broers. Denk aan Jacob en Esau, tweelingbroers. En hoe verschillend waren Jacob en Esau? Esau was een jager, zorgde voor heerlijk vlees op tafel. Dat was zijn ding, jagen. En om zijn vader te voeden met het heerlijkste vlees wat hij had, in Genesis 25. Ja, deze Esau was sterk en onafhankelijk. Hij was zorgeloos. Hij hield zich op in de bossen. Het eerste geboorterecht, wel, dat eerste geboorterecht, dat boeit me eigenlijk helemaal niet. Hij trouwde later met Kainitische vrouwen, wat God verboden had om te doen, maar hij trouwde Kainitische vrouwen. Hij had eigenlijk overal een beetje lak aan. Uiteindelijk zien we ook dat het een kwelling was voor zijn ouders dat hij met deze vrouwen trouwde. En dan staat er, Jacob was anders. Hij was wel, zijn naam Jacob betekent hielenlichter. Dat is ook weer niet zo'n naam dat je zegt, nou daar ben ik nou echt trots op. Maar daarom werd zijn naam ook veranderd in Israël. Hij, Jacob, was anders. Hij had zijn zinnen wel gezet op dat eerste geboorterecht, want hij vond dat wel heel erg belangrijk. Hoe dat allemaal gebeurde, verdient geen schoonheidsprijs. Er was ook een verschil, denk aan Jozef en zijn broers. Jozef, die allemaal dromen kreeg over die korenschoven die voor hem bogen. Nou, we weten dat zijn broers, die waren woest op hem. Wat denkt dat jonge ding, die jonge vent wel, dat broertje van ons, dat wij broers voor hem zullen buigen? Hij bekijkt het maar. Nou, we weten, kennen het verhaal, dat ze hem uiteindelijk verkochten. Denk aan David. Samuel, die op een gegeven moment de nieuwe koning moet aanstellen. En dan laat hij al zijn broers tevoorschijn komen. Nou, de ene die was nog niet krachtiger en nog breder en nog sterker en nog knapper van uiterlijk dan de ander. En Samuel was, ja, die wordt het. En God zei, nee, die wordt het niet. Nou, de volgende broer, die wordt het. Nee, die wordt het ook niet. Nou, zo gingen 7 broers voorbij en dan vraagt Samuel, nou, die zijn het allemaal niet. Heb je dan nog een zoon? En dan zegt zijn broer of zijn vader, ja, ik heb nog wel ergens een zoon die bij de schapen hoedt. En dan zegt Samuel, laat hem maar komen. En dan wordt David, en zegt God David tegen hem, tegen Samuel, hem moet je zalven tot koning. Anders. David verlangde ernaar God te dienen. En zo ook met Jabes. Jabes was anders dan zijn broers. Hij verlangde ernaar om God te behagen. En daarom dat gebed, Heer wil mij toch overvloedig zegenen. Nogmaals, het lijkt wat hebberig. Wil mij, vooral mij, niet mijn naaste, maar mij. En zo hebben we gauw de neiging om te denken, zo mag je toch helemaal niet bidden. Dat kan je toch niet maken. Moeten we niet veel eer tevreden zijn met de zegeningen die we dagelijks hebben? Als de Heer je wat minder geeft, wees dan dankbaar voor je dagelijks brood wat je wel hebt. Dat is toch voldoende. Maar Jabes, wat? Ja, als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt. Zijn moeder noemde hem Jabes. In smart. Het mogelijk dat zijn moeder hem met grote smart, met ongelooflijk veel pijn gebaard had. En zijn moeder die geloofde dat omdat Jabes, omdat haar kind met grote smart, met grote pijn gebaard werd, dat hij daarmee onder een slecht gesternte werd geboren. Dat hij een zwaar, zwaar leven zou krijgen. Uiteraard niet de wens van een moeder voor haar kind. Ook al verwacht je dat je kind misschien die kant op gaat, maar dan noem je dat toch niet. En vooral niet in een naam. In smart ben jij geboren. En nu begrijpen we ook een klein beetje het gebed van Jabes. Toen Rachel, om terug te komen over die benoeming van naam, toen Rachel ook haar kind baarde, noemde zij haar kind Ben-Oni. Zoon van mijn smart. Het kostte Rachel uiteindelijk haar leven. Maar wat deed Jacob, de vader? Hij veranderde de naam van Ben-Oni in Benjamin. En dat betekent zoon van de rechterhand. En dat is ook weer zo'n naamsverandering van nee, ik wil niet dat mijn kind onder, door het een slechte naam te geven met een slechte betekenis, dat het daardoor om een slecht gesternte door het leven moet. Dat lees je allemaal in Genesis 35. En Benjamin, Dat betekent rechterhand. En dan zou je kunnen zeggen, dat duidt op autoriteit. Dat duidt ook op wel op geluk. Dus met Jabes heeft zijn moeder waarschijnlijk een verbinding willen leggen met het Aramese woord wat betekent zich haasten of ook wel zich inspannen betekent. En het lijkt erop alsof zij haar jongen deze betekenissen wilde meegeven. Met andere woorden, kind, span je in om vooral geen pijnbrenger te zijn voor andere mensen, zoals bij de geboorte. Nou, en toen Jabes volwassen werd, deed hij uiteindelijk zijn best om de betekenis van die naam Jabes in de praktijk te brengen. Niet in de zin van een pijnbrenger, maar juist om een zegenverspreider te zijn. En overleveringen zeggen, dat is altijd moeilijk te checken, maar men zegt dat Jabes zich uiteindelijk ontwikkeld heeft tot een krachtige, sterke leider. Hij begint: als je mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt. Om uiteindelijk, zegt Jabes, een zegen te zijn voor anderen. Wij zijn nogal verlegen in onze gebeden. We zijn niet zo outgoing. We zijn wat introvert. We zijn wat voorzichtig in onze gebeden. Maar ik geloof dat ook wij dit mogen bidden. Dat we ook die vrijmoedigheid mogen aandoen. Als je mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt. Wat zou het toch geweldig zijn als we dit bidden en ook deze kerk vol wordt met mensen. Die op een gegeven moment het begrip kerk in het dorp of stad waar de kerk staat weer een begrip gaat worden. En als dat ons verlangen is, dan trekken we ook dit begrip wat meer uit het materiële. Dan is ook dit gebed niet egocentrisch, niet ikgericht. Deze houding ligt veel meer in de lijn van Gods bedoeling voor ons mensen. Nu, wij weten allemaal dat geld voor alle andere zaken, voor materiële, immateriële dingen. We kunnen heel rijk gezegend worden, we kunnen heel rijk zijn. We kunnen aan niets gebrek hebben, we kunnen multimiljonair zijn. Maar uiteindelijk als we sterven, dan zegt een spreekwoord, een doodskleed heeft geen zakken. We nemen niks mee. Alles blijft achter. Maar juist ons geloof in Jezus Christus heeft eeuwigheidsperspectief. En ik denk dat het veel belangrijker. En daarom zegt Paulus tegen Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. En win het eeuwig leven waartoe je geroepen bent. En denk, daar gaat het om, dat wij de goede strijd van het geloof strijden voor de tijd dat wij hier op aarde zijn. Hebreeën 13 vers 5, daar zegt de Hebreeën schrijver, laat uw handelswijze zonder hebzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Tevreden zijn met wat we hebben. Geld is een machtig instrument. En we zien vandaag aan de dag hoe kwalijk geld is. We zien het bijzonder in Amerika met Trump en met al zijn naaste medewerkers. Geld is gevaarlijk. Uiteraard hebben we geld nodig. Want als je geldzorgen hebt, dan worden mensen ook overspannen van. Dat bedoel ik ook niet. Wat ik bedoel is dat we God zien als een afgod, als de mammon. Alles lijkt op het ogenblik te koop. En zeker in Amerika lijkt alles te koop. De regeringen, ja zelfs geestelijke leiders, dominees, voorgangers. Ik vind het verschrikkelijk om het te zeggen, maar soms zijn ze te koop. Penningmeesters. Nog niet zo lang geleden las ik ergens in een Nederlands dagblad dat een penningmeester met 100.000 euro er vandoor is gegaan naar een mooi land. Het zou je maar gebeuren als kerkraad. Verleiding Het zwichten onder de verleiding van geld. En de geest van de maatschappij is: ik wil meer. Ik wil nog meer. Daarom zegt hij 1 Timotheus 6, want hebzucht is een wortel van alle kwaad. En ik begrijp al te goed, zeker als voorganger, geld hebben wij nodig om zeker ook om de gemeente, de kerk te laten draaien en te laten functioneren. Om mensen te kunnen betalen. Goed, Jabes gaat door. Uw hand met mij is en u het kwaad van mij wegdoet. Zijn verlangen was dat God zijn zegen, zijn overvloed over Israël zou uitstorten. In Jabes tijd moest nog een groot deel van het land veroverd worden op de Kanaanieten. Dat was nog onder vijandelijk gebied. En daarom het gebed: maak mijn gebied groter. Dat de Kanaanieten ook verslagen worden, dat we dat land ons kunnen toe-eigenen. Want dat was zijn verlangen, dat het land Kanaan onder de heerschappij van God zou komen te staan. En dan zou het land nog veel meer toegewijd zijn aan de God van Israël. En dit gebed zegt veel over Jabes. Hij wil zijn leven toewijden aan de God van Israël. Jabes riep de God van Israël aan, zegt de Bijbel. Hij wil zo graag door God overvloedig gezegend worden. En nu kunnen wij ons afvragen waarom dit voor Jabes zo verschrikkelijk belangrijk was. Waarom was dit nou zo'n punt? Was het om die zegen lekker voor zichzelf te houden? Ja, dan ben ik gezegend. Nee, natuurlijk niet. Hij wil juist voor anderen, wat zijn moeder hem eigenlijk meegegeven heeft, voor een ander een zegen zijn. En daarom is dit gebed zo'n mooi gebed. Matteüs 6 vers 33 roept ons op: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Alleen zo kon hij, Jabes, en alleen zo kunnen wij verstaan wat de kracht van het gebed is. Doe anderen geen pijn. Zeg geen vervelende dingen. Maar wees een zegen. Jabes gaat verder. Hij zegt: laat uw hand met mij zijn. De Jabes weet ook dat als de hand van God met hem is, ook zijn invloed groeit. Maar dat hij niet hoogmoedig wordt. Er zijn mensen die er niet zo goed tegen kunnen als ze ineens een hoge maatschappelijke positie krijgen. Ineens gaan ze heel raar praten. Met zo'n bepaalde appel in een, ik zeg het even, in een strot. Denk je, wat is er met die persoon aan de hand? Of ze menen plots boven mensen te staan en denken vooral dat hun wijsheid vooral de wijsheid is. Persoonlijk, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar in deze hoedanigheid mag dat wel eventjes, vind ik het vreselijke, irritante mensen. Het zijn vooral die mensen die van niets iets worden. En ik zeg maar zo vanmorgen, als God ons zegent, op wat voor gebied dan ook, wel, doe gewoon. Blijf gewoon heel dicht bij jezelf. Ik vind dat zo belangrijk, dat we heel dicht bij onszelf blijven. En daarom bad David ook: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Dan alleen kan ik die positie aan als u mij zegent met voorspoed. Of dat nou maatschappelijk is, of geestelijk, of op welk gebied dan ook. Alleen dan, als wij het verstaan als uit de hand van God. Jabes gaat verder. Hij zegt, weer mij van het kwade. Weer mij van het kwade. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek gebed. Weer mij van het kwade. Er kunnen tijden van onheil komen, zomaar plots in het leven. Er is een duivel die zal proberen om onheil in ons leven te brengen. Kunnen getroffen worden door ziekte. Wat voor nare omstandigheden dan ook. En dat geeft ons ook weer de vrijmoedigheid om het gebed van Jabes te bidden. Weer mij van het kwade, Heer, wilt u mij gezondheid geven. Zodat mij geen smart treft. En zeker als de jaren beginnen te tellen. Ik ben zelf nu ook 67, je merkt toch wel een klein beetje. Sommigen kijken mij aan van je bent nog maar een broekie. Misschien is dat ook nog wel zo, dan voel ik me ook weer gevleid dat ik nog een broekie ben. Maar toch, ik ben 67 en je merkt toch wel iets dat er het lichaam wat ouder wordt. En dan het mooie. Dan zegt de Bijbel en God gaf hem wat hij vroeg. Nu, eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat God soms een andere weg met ons gaat dan dat wij willen. Nogmaals, er is ziekte, er is verdriet, ja soms zelfs smart, hè, wat we in de Bijbel lezen. En toch zegt God dat hij erbij is. En als ik dan iets persoonlijks mag delen over dat God erbij is, dan is dit een moment geweest in 2012 in mijn persoonlijk leven. Dat ik een half jaar met vreselijk veel pijn op bed lag. Ik had een hernia en die hernia die drukte voortdurend op mijn rugzenuw. En ik had zo onvoorstelbaar veel pijn in mijn been. En dat ging maar niet weg. Dag in, dag uit. En ik weet, het was erg. Het begon precies met oud en nieuw, 2011, 2012 dat het begon. En het was maart. En ik was die pijn zo zat. Ik zat onder de morfine, paracetamol. Uiteindelijk niets hielp om echt die zenuwpijn te bestrijden. De dokter wist niet wat hij mij aan, want het was de tweede hernia. En hij durfde geen tweede hernia operatie. En toen bad ik ook, Heer, hoe nu verder? Kan ik doorgaan met het ambt? Kan ik voorganger blijven? Krijg ik ontslag? Hoe nu verder financieel? Maar wat eigenlijk mijn diepste gebed was, Heer, ik wil niet meer leven. Als dit zo door blijft gaan, deze pijn, deze onafgebroken pijn, dag en nacht, haal me dan maar thuis. Dan ben ik liever dood dan dat ik een onzekere toekomst in moet gaan waarin ik niet weet welke kant het op moet. En ik weet nog heel goed, we hebben dan een radiootje bij het bed staan. En in die tijd was er nog EO met een overdenking, iedere keer van een andere dominee. En dan luister ik ging altijd vroeg naar bed en dan luister ik altijd naar die overdenking. En als de overdenking al voorbij was, dan deed ik de radio uit. En dan probeerde ik, moest altijd op mijn rechterzij liggen. Dat was eigenlijk de enige zij waarop het nog een beetje ging. Maar op een gegeven moment word je ook moe van iedere keer op één kant te liggen. Dus ik probeerde, en ik meen dat ik de radio uitgedaan had. En ik probeerde heel voorzichtig op mijn rug te gaan liggen, met veel pijn en moeite. En toen hoorde ik een stem. Ik ben erbij. En die hoorde ik zo duidelijk, zo helder. Ik ben erbij. En ik ben verdikkie toch aan toe. Heb ik die radio niet uitgedaan, dus ik weer van mijn rug weer heel voorzichtig op mijn zij. Ik naar die radio kijk en hij was uit. Hij was niet aan. Ik had hem uitgezet. En ik heb die stem gehoord. En het heeft 2 weken geduurd voordat ik überhaupt hier met mevrouw over sprak. Dat ik uiteindelijk zei, ik zeg, Weet je wat er gebeurd is 2 weken geleden op een zaterdagavond? Dat ik een stem hoorde. Die zei tegen mij, ik ben erbij. Begrijp je, doe ik het niet. Maar God zei tegen mij, ik ben erbij. En heel snel, voor mij in april was een programma Radar. Ga ik even heel snel vertellen. En toen kwam er een arts over een nieuwe techniek om de hernia via de PTED ingreep om die hernia weg te kunnen halen. Toen zei ik tegen mijn vrouw, die dokter moet ik hebben. Hij werkte in de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De volgende dag meteen contact gezocht. Een maand later, moest een MRI gemaakt worden. In juni lag ik op de operatietafel bij diezelfde dokter. En er kwam nog bij, die operatie werd niet vergoed, die kostte 8.500 euro. Ik zei tegen mevrouw, ga met de oudsten praten. Jullie zeggen ouderlingen, wij zeggen oudsten. Of de kerk die 8.500 euro kan voorschieten. Uiteraard was het akkoord. En ik geopereerd. Uiteindelijk kwam ik zoveel weken later voor controle. En toen vroeg ik heel voorzichtig aan de dokter. Dokter, hoe zit het uiteindelijk met die 8.500 euro? Hij zei 8.500 euro, hoezo? Hij zei, joh, dit is voor mij gewoon een standaard operatie geweest. Gewoon een hernia, ik schrijf het op als een standaard hernia operatie. We praten er nergens meer over. Ik zei, dus ik hoef die 8.500 euro niet te betalen. Hij zei, ben je gek geworden? Natuurlijk niet. Ik zei, wauw. Ik zei, dank u wel, Heer. Dank u wel, God, dat u bent erbij geweest. U was er echt bij. En dit was voor mij, dit is een moment in mijn leven geweest, wat ik nooit meer zal vergeten tot mijn dood aan toe. En daarom het getuigenis van Jabes. Ik wil mijn getuigenis, of door mijn getuigenis mensen zegenen. Er is zoveel angst. Angst voor oorlog. Angst voor ziekte. Weet je, woorden, weet je net zo goed als ik, woorden hebben kracht. Positieve woorden, maar ook negatieve woorden. Woorden kunnen een zegen zijn, maar woorden kunnen ook een vloek zijn. Het is bekend dat tegenover 1 negatief woord er 8 of 9 positieve woorden moeten staan om het negatieve woord ongedaan gemaakt te worden. Zo werkt het in onze brein. En als die woorden ook dan nog eens worden uitgesproken door mensen die heel dichtbij je staan, dan komen ze nog harder aan. En wanneer wij de kracht van woorden op een goede manier gebruiken, dan kan het tot zegen zijn voor die ander. Gebruiken wij woorden verkeerd, dan kan er zoveel schade ontstaan. Ik vergelijk het altijd met stroom. Over hebben wij een gemak van stroom. We hebben warmte, we hebben licht. Maar als ik met mijn vingers een blootliggende draad pak waar stroom op staat, dan weet u en ik wat er gebeurt. Negatieve woorden breken mensen af. Het kan zelfs leiden tot zelfdoding. Goede positieve woorden die bouwen op en geven mensen eigenwaarde. Geven mensen moed, waardering en zegen. En daarom zegt Spreuken 18 vers 1, ik vind het een krachtige tekst. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Met andere woorden, woorden hebben scheppingskracht, maar woorden kunnen ook vernietigen. En juist door zegenende woorden uit te spreken kunnen er dingen ontstaan. Situaties kunnen zelfs veranderen. En daarom zegt Spreuken 12 vers 18, die tong der wijzen brengt genezing aan. Met andere woorden, wat wij zaaien, dat oogsten wij ook. Zaaien we tarwe, zegt de Bijbel, dan oogsten wij tarwe. Zaaien we onkruid, dan oogsten wij onkruid. En zo lijken onze onuitgezaaide gebeden soms geen uitwerking te hebben. Of uitgesproken gezaaide gebeden moet ik eigenlijk zeggen. Maar als we vasthouden in gebed, ontstaat er een geloofsplantje naar de aard van ons geloof. En daarom vanmorgen deze overdenking vanuit het woord van God. Laten we in de geest van Jabes blijven bidden. Zodat God ons leven, maar ook ons gezin, maar vooral ook de kerk kan zegenen met zijn zegen van overvloed. Dat gun ik u zo, persoonlijk, maar ook als kerk. En ik gun het mezelf en mijn gezin ook. Amen. Zo'n moment, ons hoofd te buigen. Vader, dank u wel voor dat gebed van Jabes. Misschien begrijpen we het allemaal niet zo heel erg goed. Maar ik dank u wel, Heer, dat u ons toch een voorbeeld geeft. En dat u ons ook wil leren om vrijmoedig dit gebed van Jabes te bidden. Misschien op de momenten als we zelf geen woorden meer vinden om te bidden. Als woorden ontbreken. Dat we toch een voorbeeld hebben. En dat we dat ook in geloof, in volharding mogen uitspreken. Juist misschien op de momenten als we het helemaal niet meer zien zitten. Als we tegen muren oplopen. Als bergen voor ons verschijnen. Heren, wil ons genadig zijn. Wil de stille naprediker zijn van uw woord in ons leven. Maar vooral ook in ons hart. Dit vragen wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Lied 2, even kijken hoor. Ik heb geen nummer erbij gezet. Oh, dat is weer wat nieuws. Oké, 139. Ik ben blij dat jullie zo alert zijn. bij orgelspel zal de collecte opgehaald worden. Zo blijven de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen. Amen. Amen. God zegen u.